Zacharia hoofdstuk 14, vers 11, waar staat: En zij zullen daarin wonen, en er zal geen verbanning meer zijn, want Jeruzalem zal zeker wonen. En dit zal de plage zijn waarmede de Heere de volken plagen zal, die tegen Jeruzalem krijg gevoerd zullen hebben. Hij zal eens iegelijks vlees, daar hij op zijn voeten staat, doen uitteren, en eens iegelijk ogen zullen uitteren in hun holen, en eens iegelijks tong zal in hun mond uitteren. Ook zal het in die dagen geschieden dat er een groot gedruis van de Heere onder hen zal wezen, zodat zij in ieder zijn naasten hand zullen aangrijpen, en in ieders hand zal tegen de hand zijn naasten opgaan. En ook zal Juda te Jeruzalem strijden, en het vermogen aller heidenen rondom zal verzameld worden, goud en zilver en klederen in grote menigte. Alzo zal ook de plage der paarden, der muildieren, der kemelen en der ezelen en aller beesten zijn, die in diezelfde heerlegers geweest zullen zijn, gelijk geener plage geweest is. En het zal geschieden dat al de overgeblevenen van alle heidenen die tegen Jeruzalem zullen gekomen zijn, die zullen van jaar tot jaar optrekken om aan te bidden de koning, de heren der heerscharen, en om te vieren het feest der loofhutten. En het zal geschieden, zo wie van de geslachten der aarde niet zal optrekken naar Jeruzalem om de koning, de heren der heerscharen, te aanbidden, zo zal er over hen lieden geen regen wezen. En indien het geslacht der Egyptenaren, over de welke de regen niet is, niet zal optrekken nog komen, zo zal die plagen over hen zijn, met de welke de Heere die heidenen plagen zal, die niet optrekken zullen om te vieren het feest der loofhutten. Dit zal de zonde der Egyptenaren zijn, mitsgaders de zonde aller heidenen, die niet optrekken zullen om te vieren het feest der loofhutten. Te dien dagen zal op de bellen der paarden staan de heiligheid des Heeren. En de potten in het huis des Heeren zullen zijn als de sprengbekkens voor het altaar. Ja, al de potten in Jeruzalem en in Juda zullen de Heeren der Heerscharen heilig zijn, zodat allen die offeren willen zullen komen en van dezelfde nemen en in dezelfde koken. En er zal geen kanaliet meer zijn in het huis des Heeren der Heerscharen te dien dagen. Tot zover. En in deze woorden vinden we dan een beschrijving van de situatie die ontstaat nadat de Heer zijn voeten gezet zal hebben op de Olijfberg, met de woorden van vers 4. Of anders gezegd, de situatie wordt besproken zoals die zal zijn na de 70ste week van Daniël. Die wordt hier overigens niet uitgebreid besproken, deze situatie dus, om de eenvoudige reden dat de profetie zich in beginsel slechts bezighoudt met de omstandigheden van Israël zelf en feitelijk van het Joodse volk in het bijzonder. Want daar gaat het eigenlijk om. Per slot was het ook een profetie die gegeven werd aan het Joodse volk, de twee stammen van Israël, ter gelegenheid van de terugkeer uit de Babylonische ballingschap. En daarmee gaat de profetie niet speciaal over heel Israël, over 12 stammen, en zeker niet over de heidenen als zodanig. Hoewel natuurlijk die heidenen genoemd worden, maar alleen vanwege de eventuele relatie die er is met Juda en met dit Joodse volk. Datzelfde is trouwens ook kenmerkend voor de profetie van Daniël. Want hoewel in Daniël vele volken genoemd worden, nou mag ik eigenlijk zo niet zeggen, hoewel in Daniël wereldrijken genoemd worden en dus over de tijden der heidenen gesproken wordt, is het niettemin zo, en het wordt bij gelegenheid expliciet gezegd, dat de profetie gegeven wordt slechts in relatie tot het Joodse volk. Met name dan verwijs ik altijd naar vers 24 van Daniël 9, de bekendste profetie wellicht uit Daniël. Profetie over de 70 weken, die immers begint met de uitspraak: 70 weken zijn bestemd over uw volk en uw heilige stad. Zodat meteen gezegd wordt dat de profetie zich beperkt tot Jeruzalem en daarmee het Joodse volk en eigenlijk zelfs de Joodse staat. Daar komt het op neer. En ik bedoel dus het Joodse volk voor zover het een zelfstandige staat heeft rondom Jeruzalem of wellicht met Jeruzalem als hoofdstad. Verder gaat die profetie dan ook niet, of nauwelijks, want we hebben vorige keer natuurlijk gezien dat die nog een paar dagen verder loopt. Eerst 30 dagen verder en dan nog 45 dagen verder. Maar ongetwijfeld zijn ook die volgende 30 en daarna 45 dagen dagen met betrekking tot datzelfde Joodse volk. En dat is ook een overeenstemming met de toelichting. Nou ja, toelichting, met het commentaar wat ik op die dingen gegeven heb. En met hetzelfde is het geval hier met Zacharia. Is hier ook duidelijk in Zacharia 14 een verband met de profetie van Joël en in zekere zin met Daniël. Omdat ook deze profetie verwijst naar de gebeurtenissen van en in het bijzonder aan het einde van de 70ste week. En ik bedoel gewoon de verschijning van de Heer officieel aan dat overblijfsel uit Jeruzalem. Want daarover gaat het natuurlijk in de eerste helft van dit hoofdstuk. In het bijzonder in het gedeelte dus wat we ook vorige keer bezien hebben. Het bespreekt de omstandigheden van het gelovige overblijfsel, feitelijk. En de omstandigheden van Jeruzalem. Dat is ook wat in vers 11 gezegd wordt. Namelijk, zij zullen daarin wonen. En daarin slaat op Jeruzalem uit het voorgaande vers. Zij zullen in Jeruzalem wonen. Er zal dus geen verbanning of geen ballingschap, want dat is natuurlijk toch wat het is. Er zal geen ballingschap meer zijn, nooit meer. Men zal dus in Jeruzalem wonen en dat voor altijd. Want Jeruzalem zal veilig wonen. Vertaald met zeker, maar zeker betekent nou eenmaal veilig. Althans in het oude Nederlands, daar gaat het erom, hè. Jeruzalem zal veilig wonen, waar nog bij komt dat het begrip wonen normaal gesproken ook de betekenis heeft van blijvend. Dat wil zeggen, het wordt verondersteld permanent te zijn. Dat is niet altijd het geval, maar het is wel de grondgedachte van het woord. En dus staat er wel drie keer, alleen al in vers 11, dat het het eind is van alle ballingschap enzovoorts. En Jeruzalem zal niet meer veroverd dan wel verwoest worden. En dat betekent automatisch dat dat de beschrijving is van Jeruzalem na de 70ste week van Daniël. En de beschrijving komt dan ook overeen met die van Daniël 9 vers 24. 70 weken zijn bestemd over uw volk en over uw heilige stad om een eeuwige gerechtigheid aan te brengen. En om de zonde te verzegelen en hoe het allemaal maar heten mag. Heiligheid der heiligheden te zalven, niet in de laatste plaats. Maar in ieder geval, het is dus de beschrijving van een Jeruzalem zoals het weer gebouwd zal worden, kennelijk, na de 70ste week. Ik kan trouwens niet missen, want 10 versen eerder, om zo te zeggen, werd nog gezegd dat Jeruzalem verwoest zal worden. En als hier sprake is van Jeruzalem zal veilig wonen, dan is het dus inderdaad een herbouwd, een hersteld Jeruzalem. Begrijp je me goed? Het is nog niet de beschrijving van de 1000 jaren. Hè? Dat blijkt ook wel. Nou ja, dat blijkt ook wel. Misschien ook niet. Maar uit de volgende verse blijkt dat de heidense volkeren nog wel aardig vijandig staan tegenover dit Jeruzalem. En daaruit blijkt in ieder geval dat die verse althans geen beschrijving geven van de 1000 jaren zo zonder meer. Er is nog wel het een en ander van te zeggen. Maar ik kom er nog wel even op terug. In elk geval, Jeruzalem zal zeker wonen. Dat is dan ook dat Jeruzalem waarover gesproken werd in bijvoorbeeld hoofdstuk 12. Boven het hoofdstuk staat in mijn Bijbel immers Jeruzalems redding. En daar staat in vers 6 die prachtige uitspraak, die ik al een paar keer opnieuw heb aangehaald. De prachtige uitspraak aan het eind van vers 6 van Zacharia 12. Jeruzalem zal nog blijven in haar plaats te Jeruzalem. Met andere woorden, het Jeruzalem zal veilig zijn, zal er ook blijven, synoniem met het wonen, wat ik net al noemde, uit 14 vers 11. En bovendien, de uitdrukking Jeruzalem zal blijven te Jeruzalem, betekent natuurlijk ook dat het Jeruzalem inderdaad zo zonder meer letterlijk Jeruzalem is. Kan ook niet missen. Dat is niet altijd het geval namelijk, want Jeruzalem wordt ook wel eens gebruikt in overdrachtelijke betekenis. En met name wordt het zo in het Nieuwe Testament nog alles gebruikt dan. Maar hier in de letterlijke betekenis. Het is ook hetzelfde Jeruzalem trouwens als het Jeruzalem uit Psalm 122. Nou ja, vele plaatsen in de psalmen moet ik erbij zeggen, eerlijk gezegd. Maar ik noem specifiek Psalm 122 gewoon omdat het ook een bekende uitspraak is. Die nogal eens misbruikt wordt. Want daar staat een lied van Hama'alot, wat het ook wezen mag dan maar, hè, van David. Ik verblijd mij in degene die tot mij zeggen, wij zullen in het huis des Heren gaan. Dat is wel aardig, want in Zacharia 14 hebben we zojuist ook gelezen zelfs over heidenen die naar Jeruzalem van jaar tot jaar zullen optrekken om te aanbidden de koning, de Heer der Heerscharen, en om te vieren het feest der loofhutten. Vers 16 was dat, van Zacharië 14. En in dat verband zou je zo'n schriftplaats dus ook inderdaad moeten lezen. Uit Psalm 122. Ik verblijf mij dus in degene die tot mij zeggen, wij zullen in het huis des Heren gaan. Dan vers 2. Onze voeten zijn staande in uw poorten, o Jeruzalem. Jeruzalem is gebouwd als een stad die wel samengevoegd is. Waarheen de stammen opgaan, de stammen des Heren, tot de getuigenis Israëls, om de naam des Heren te danken. Want daar zijn de stoelen des gerichts gezet, de stoelen van het huis van David. Bid om de vrede van Jeruzalem, wel moeten zij varen die u beminnen. Vrede zij in uw vesting, welvaren in uw paleizen, enzovoorts. Het is natuurlijk duidelijk dat die psalm geschreven werd door David en aanvankelijk over de situatie in de dagen van David, uiteraard. Al moet ik erbij zeggen dat het dan toch wel wat geïdealiseerd is. Maar deze uitspraken zijn natuurlijk profetisch van toepassing op de dagen waarin de zoon van David zijn koninkrijk gevestigd zal hebben in Jeruzalem. En het aardige is natuurlijk dat de staat Jeruzalem is gebouwd als een stad die wel samengevoegd is. Jeruzalem is een stad die goed gebouwd is. Maar het aardige vind ik van zulke uitspraken, dat als je ze overdrachtelijk neemt, is het gewoon de gemeente, hè? Dat weet u toch, hè? Die wel samengevoegd is. Weet u wel, uit die levende stenen die samengevoegd zijn, of eventueel dat lichaam wat wel samengevoegd is, volgens de beschrijving van Efeze 4. Nou ja, dat hoef je niet uit het hoofd te weten. Maar ook over onze dagen wordt gesproken over het samenvoegen van iets wat beschreven wordt. Wel degelijk als Jeruzalem. Wij zeggen het is de gemeente, maar bij gelegenheid wordt het wel degelijk Jeruzalem genoemd. Uiteraard in Galaten 4 en Hebreeën 12 in elk geval. Maar eigenlijk ook gewoon in Openbaring 21 en 22, al is dat wat minder bekend. Maar goed, dat is ons thema nou niet. Maar ik zeg er altijd meteen van, maar dat heb ik vorige keer geloof ik ook gezegd. Het Openbaring 21 weliswaar spreekt over een nieuw Jeruzalem, maar niet over een stad die gebouwd zal worden op een nieuwe aarde, zoals abusievelijk gedacht wordt, mede door een wat ongelukkige hoofdstukindeling overigens. Want het is gewoon het nieuwe verbond, het koninkrijk van Christus waarover gesproken wordt, en wij zijn daar de eerstelingen van. En Openbaring 21 en 22 geeft dus net zo goed een beschrijving van de gemeente als zodanig. Nou, dat doet nog verder niks te zaken, maar ook dat heet Jeruzalem, hè? Maar hier gaat het in de eerste plaats om een letterlijk Jeruzalem. Een Jeruzalem waarvan gezegd wordt, bid om de vrede van Jeruzalem. Dat is een heel aardige, want wij zijn geneigd niet meteen te denken daarbij aan het Jeruzalem in de dagen van het millennium, in de 1000 jaren. Hoewel het best zou kunnen overigens. Maar in ieder geval gaat het over het Jeruzalem na de 70ste week van Daniël. En kennelijk voordat de vijanden definitief zijn onderworpen. Dat in elk geval. Waarna je de vraag kunt stellen, wanneer zal dat dan zijn, dat de vijand definitief is onderworpen? En dan moet ik helaas zeggen, op de jongste dag. Dus het wordt wat lastig. Maar niettemin, het is in ieder geval het Jeruzalem na de 70ste week van Daniël. En in het bijzonder dus, als er vijanden zijn en als kennelijk de vrede van Jeruzalem gevaar loopt, dan slaat het in ieder geval op de dagen van de grote verdrukking. En ik bedoel dus niet de 3,5 jaar van grote verdrukking over het Joodse volk en over Jeruzalem, maar ik bedoel de dagen van de grote verdrukking daarna. Namelijk in de 33 jaren minimaal dan, maar de 33 jaren vanaf het eind van de 70ste week tot aan het begin van de 1000 jaren. Daar gaat het in ieder geval over. Verder kost het natuurlijk ook geen moeite om deze schriftplaats uit Psalm 122 van toepassing te brengen op de dagen na de 1000 jaren, wanneer immers de volkeren de aarde weer verleid zullen worden door de Satan enzovoorts en zullen optrekken tegen Jeruzalem. Dat is na de 1000 jaren, maar nog voor de jongste dag. Dat weet u toch ook, hè? Ezechiël 39, Openbaring 20, denk ik, enzovoorts. Want zo zijn er nogal wat plaatsen. Maar dat is waar het over gaat. Maar het is in ieder geval niet, want daarom haal ik het aan, het is in ieder geval niet het Jeruzalem uit onze dagen. De hele psalm past op geen enkele wijze op de situatie in onze dagen. Dus het is ook niet eerlijk om de uitspraak bid om de vrede van Jeruzalem op onze dagen van toepassing te brengen. Tenminste, dat het een tamelijk unieke uitspraak is. Ik bedoel, hij komt niet zo vaak in de Bijbel voor. Ik zou niet weten waar het nog meer staat, overigens. Ja, in Jeremia, maar dan antwoordt de Heer en zegt, nee, dat zul je niet. Je zult niet bidden voor de vrede voor Jeruzalem. En dat staat er meerdere malen. En zelfs uitgebreid toegelicht. Begrijp je wel? En dat is overigens wel van toepassing op onze dagen. Zoals uit de context blijkt.
Het is al vrede.
Ja, in Jeruzalem is het al vrede. De bedoeling is namelijk dat de vrede in Jeruzalem bewaard zou blijven. En zou stand houden tegenover eventuele vijanden. Maar het belangrijkste is natuurlijk dat er staat dat er sprake is van het huis des Heren wat men in zou gaan. Dat de poorten zijn van Jeruzalem. Dat er staat dat Jeruzalem wel gebouwd is. Dat is een stad die wel samengevoegd is. Kun je over het huidige Jeruzalem ook niet zeggen eigenlijk. En dan staat er waarheen de stammen opgaan, de stammen des Heren, tot de getuigenis Israëls. Om de naam des Heren te danken. Nou, dat gebeurt in onze dagen in ieder geval niet. De stammen gaan niet op. Het mag wel zo zijn dat een deel van de twee stammen daar woont, maar dan nog niet om de Heer te danken, integendeel. En degenen die geneigd zijn om een of andere reden de Heer te danken, zijn over het algemeen geen voorstanders van Zionisme en daarmee van de tegenwoordige Joodse staat. Zo is het nou eenmaal. En ik spreek nu dus over het Jodendom. Hè. Binnen het Jodendom, als men daar orthodox is, is men over het algemeen geen voorstander van de Joodse staat. Begrijp je me goed, er zijn orthodoxe Joden die daar wonen, maar een groot deel daarvan erkent de Joodse staat niet eens. Dat geen tot vermakelijke situaties leidt, maar het is wel zo. Want degene die de Joodse staat stichten en opbouwen, dat zijn geen, over het algemeen niet religieuze mensen. En volstrekt atheïsten, zionisten. Maar geloven in ieder geval niet in de Heer Jezus en zeker en ook niet in de belofte Gods. Goed, maar dit is het Jeruzalem waarheen de stammen optrekken en niet maar Juda, de stammen. Bij mij zijn er nog altijd 12 minimaal. En zouden optrekken om de Heer te danken. Waarvoor? Wel voor de verlossing die inmiddels tot stand gekomen is. Voor het koninkrijk wat is aangebroken, voor het nieuwe verbond wat is aangebroken. Maar dat alles breekt pas aan nadat de Heer zijn voeten zal gezet hebben op de Olijfberg en niet daarvoor. En dat weten orthodoxe Joden ook heel goed. Vandaar dat ze deze Joodse staat ook niet herkennen. Want die beschouwen het als prematuur. Is de tijd nog niet. Wat dat betreft zijn ze wat dat betreft beter op de hoogte dan vele zelfs evangelische christenen. Goed. En bovendien staat er, en dat is helemaal duidelijk, want daar, vers 5 van Psalm 122, daar zijn de stoelen des gerichts gezet. De stoelen van het huis van David. En dat spreekt dus gewoon over de troon van David. Met andere woorden, het koninkrijk van de zoon van David is aangebroken. Dat kan alleen na de komst van de Messias. De stoelen des gerichts. Waarbij door de zoon van David niet alleen Israël, maar vervolgens de volkeren zullen worden geoordeeld. Er zal recht gedaan worden, vandaar het gericht. De rechter namelijk, dan wel de koning. En ook hoge priester overigens, vanwege rechter. De volgende vraag zou moeten zijn, maar die heb ik nog nooit horen stellen. Maar waarom staat stoelen dan in het meervoud?
Omdat de
heilige de hoge plaats. Ja, precies. Omdat het inderdaad gaat om de Heer, maar inclusief de gemeente. Want de Heer, inclusief de gemeente, zou Israël oordelen, zou de wereld oordelen, zou de volkeren oordelen, zou zelfs de engelen oordelen. En vandaar het meervoud. Dat is een van die eigenaardige schriftplaatsen in het Oude Testament van, wat moet je daar nou mee? Hoezo stoelen? Stoel kan nog, de troon van David kan ook nog, maar waarom nou meervoud? Wel, omdat het hier gaat over een oordeel, maar oordeel zal gebracht worden inderdaad, niet alleen door de Heer Jezus, maar inderdaad door de gemeente als zodanig. En vandaar kennelijk het meervoud. Maar goed, zover is het dus nog niet. En wat betreft De uitspraak wel moeten zij varen die u beminnen. Wij weten dat degenen die dit Israël beminnen absoluut niet wel zullen varen. Terwijl niet zullen varen. Of niet wel zullen varen. Niet goed zullen varen. Integendeel. Want over dit Jeruzalem zal inderdaad die grote verdrukking komen. Uitlopend op de verwoesting van Jeruzalem. Zoals beschreven in Zacharië 14. Kan niet missen. Maar dit is dus een hersteld Jeruzalem. En de bedoeling is dat dit Jeruzalem zou stand houden. Voor dat Jeruzalem zal men bidden. En dat gebed zal niet alleen gebeden worden, maar het zal er verhoord worden uiteraard. Daar is de profetie ook duidelijk over. Maar dat betekent wel dat er nog vijanden zijn. Vandaar de vroegste tijd waarop deze uitspraken van toepassing gebracht kunnen worden, is die periode van de grote verdrukking, zeg maar. Maar ik bedoel dus uiteraard de 33 jaren. Hè? Na de verwoesting van het tegenwoordige Jeruzalem. Maar meteen valt te concluderen dat men dus zeer spoedig, kennelijk, althans een begin maakt met de herbouw van Jeruzalem. Het moet in Jeruzalem zijn in die 33 jaar. Nou, de eerste jaren daarvan ongetwijfeld nog niet. Maar het zal toch kennelijk niet al te lang duren voordat Jeruzalem weer Jeruzalem is en weer zal zijn op haar plaats en nu voor altijd. Over dat Jeruzalem gaat het. Het zal een stad zijn, maar wat je daar precies onder hebt te verstaan, weet ik niet. De beschrijving van Jeruzalem, wat dorpsgewijs zal bewoond worden, is een beschrijving in ieder geval uit de 1000 jaren. En in ieder beter nog, want je kunt het nader specificeren, kennelijk aan het eind daarvan. Want de uitspraak is die uit Ezechiël 39, over dat Jeruzalem dorpsbewijs, of het land zelfs geloof ik helemaal, dorpsbewijzen zou bewoond worden, maar dan komt de vijand. En dat is aan het einde van de 1000 jaar of na de 1000 jaar. En hoe het aan het begin van de 1000 jaar of in deze periode zit, weet ik niet. Trouwens, wij vragen ons af wat voor zin het nog heeft om een muur om een stad te bouwen. In onze als verdedigingswerk. Dus het blijft toch wat moeilijk. Het is me de vraag hoe letterlijk je dat neemt, die muur en die poorten. En ik moet er meteen op wijzen dat ook in het Oude Testament begrippen als muur en poorten natuurlijk ook in overdrachtelijke betekenis gebruikt wordt. Dat het als stad beschreven wordt vanwege dat het een versterkte plaats is, ja, dat kan natuurlijk altijd, maar de versterking hoeft dan toch niet noodzakelijk te bestaan uit grachten, straten, met de termen uit Daniel 9, muren of wat het maar wezen mag. Het kan ook gewoon zijn dat de Heer in het midden van de stad woont en is de stad ook goed versterkt. En dat wordt ook bij gelegenheid gezegd. Ik meen zelfs in deze profetie van Zacharia. Ja, dat is vers 8 van hoofdstuk 12 in elk geval. Te dien dagen zal de Heere de inwoners van Jeruzalem beschutten. Dus hij is de schutting. Leuk is zo'n woord. Ja, beschutting zeggen we dan. Als het niet een houten ding is, een houten muur. Maar hij is de schutting rond de stad, of de beschutting van de stad, of hoe je dat maar zegt. En dus wordt het dan toch een stad. In een niet al te plastische toepassing van het woord. Maar terug naar Zacharië 14 dan. Vers 11. Zij zullen daarin wonen en er zal geen verbanning meer zijn, want Jeruzalem zal zeker, zal veilig dus ook wonen. En daarbij gaat het om de situatie van Jeruzalem onder de heerschappij en daarmee onder de bescherming van de Heer zelf. Daarna staat er, en dit zal de plage zijn waarmee de Heer al de volken plagen zal die tegen Jeruzalem krijg gevoerd zullen hebben. Hij zal eens ieders vlees daar die op zijn voeten staat doen uitteren, en eens iegelijks ogen zullen uitteren in hun holen, en eens iegelijks tong zal in hun mond uitteren enzovoorts. Dat is niet zo best, denk ik altijd, wat hier beschreven wordt. Toch, deze beschrijving zou ons eigenlijk meteen moeten herinneren aan het boek Openbaring, waarin nogal wat van dit soort zaken genoemd worden, eveneens in verband met diezelfde periode van 33 jaar. De verdrukking namelijk, die over heel de wereld komen zou. Er staan woorden van deze zelfde strekking in de beschrijving namelijk van de bazuinen en de violen. En die hebben we vorige keer ook al aangehaald in verband met licht en duisternis en warmte, weet u nog? Het was niet donker, het was niet licht, het was niet nacht, het was niet dag, maar het was wel heet. Enzovoort. Dat was bij de vierde bezuin, geloof ik, een vierde viool. Maar dit soort plagen worden in Openbaring ook genoemd. Mensen die zweren zouden hebben, dat is een soort uitteren enzovoorts. Dat is wat hier beschreven wordt. En daarbij gaat het inderdaad om diegenen die zich gedragen als vijanden van de inmiddels opgerichte staat Israël. Het Messiaanse Rijk dus. Want het punt is dat het Koninkrijk van Christus natuurlijk klein begint in Jeruzalem. Begint met de reiniging van het land enzovoort. En dan moet men toch een begin maken met de herbouw van Jeruzalem. Maar op het moment dat dat gebeurt, is dat het allereerste begin van het Koninkrijk van Christus op aarde, het Messiaanse Rijk. En dat wordt dan hier aangekondigd in deze profetieën, omdat in die dagen iets dergelijks plaatsvond. Hè? De terugkeer uit de Babylonische ballingschap, fundamentlegging van de tempel enzovoorts. Maar dat zal in de toekomst inderdaad ook gebeuren. Maar het betekent wel dat omliggende volkeren inderdaad vijandig staan tegenover deze nieuwe staat Israël. Waar er nog bij komt dat deze omliggende volkeren in het algemeen deel uitmaken van het laatste wereldrijk waarover Daniël zo uitgebreid gesproken heeft en waarover Openbaring dan ook nog spreekt. Het laatste rijk onder leiding van de grote hoer die zit op vele wateren uit Openbaring 17. Babel dus. Het laatste vijandige wereldrijk, dat is maar waar het om gaat. Daardoor wordt Jeruzalem in feite omringd. Want de gedachte is immers dat op ongeveer in de tijd dat Jeruzalem, ik zeg ongeveer vanwege de slag om armen, maar in de tijd dat Jeruzalem verwoest zal worden, zal Babel tot hoofdstad van dat nieuwe Arabische Rijk worden uitgeroepen. En dat is dan dat laatste rijk uit de profetie van Babel, uit de profetie van Daniël en het Openbaring, het Koninkrijk van het Beest enzovoorts. Dat is pas in die dagen. Zodat Jeruzalem omgeven wordt door louter vijanden uiteraard. Dat is waar het op neerkomt. En 33 jaar later is de situatie andersom natuurlijk. Dan is Babel verwoest in plaats van Jeruzalem enzovoorts. Toch?
Ja.
Ja, maar zo is het. Beginnend bij Jeruzalem, geef Judea, Samaria, einde der aarde. Het is precies hetzelfde verhaal. Hè? Dus het begint inderdaad bij Jeruzalem. En dan het land. Stel je gaat door de 12 stammen. Dat zal ook wel enige tijd nemen, naar ik aanneem. Enzovoorts. En dan de overige volkeren. En dan wordt hier ook prompt over het overblijfsel uit de volkeren genoemd. Gesproken in vers 16. Het zal geschieden dat al de overgeblevenen van alle heidenen. En dat zijn dus degenen die het koninkrijk binnengaan. Gelovigen dus. Aan wie overigens het een en ander aan verplichting wordt opgelegd. Ja, je maakt deel uit van een openbaar koninkrijk. En dat brengt zo verplichtingen met zich mee. Zodat je niet meteen de conclusie moet trekken dat ze onder de wet gebracht zullen worden. Die van het oude verbond, denkt men dan altijd. Dat is uiteraard niet zo. Maar een koninkrijk kent natuurlijk toch wel zijn wetten. En waar het een openbaar koninkrijk is, zijn het openbare wetten. Wetten met betrekking tot het maatschappelijk leven. Waaronder dat men verplicht is, dat elk volk verplicht is via een vertegenwoordiging het loofhuttenfeest te vieren elk jaar in Jeruzalem. Staat er. En dat zal men moeten doen. Maar dat is een overblijfsel uit de volkeren. Dat zijn dus degenen die in Openbaring beschreven worden als de scharen die niemand tellen kan. Uit alle volkeren en scharen en natie en tongen, staat er nog bij ook geloof ik. En de tweede helft van Openbaring 7, die het koninkrijk binnengaan en zich daar inderdaad hebben te onderwerpen aan de wetten die nou eenmaal in het koninkrijk gelden. En er zijn er nogal wat, hoor. En een belangrijk deel van de wetten die we in het Oude Testament vinden, zal ongetwijfeld in die dagen worden toegepast. En sommige wetten zelfs zullen pas voor het eerst worden toegepast daar. Al was het alleen maar die van het Sabbatjaar en die van het jubeljaar. Heel belangrijke, dus. Die van die rente ook natuurlijk, ja. Ja, heeft alles met de handel te maken, de economische verkeer. Zeker wel. Dat is waar de overheid zich mee zou bemoeien. En dat gebeurt in die dagen dan ook inderdaad. Goed. Maar dus zover waren we niet. We waren bij vers 12. Waar dus inderdaad aangekondigd wordt dat de Heer een oordeel zal brengen over degenen die tegen Jeruzalem krijg gevoerd zullen hebben. En dat zullen hebben, dat zou je niet al te letterlijk moeten interpreteren. Want u en ik weten langzamerhand dat die tijden, grammaticaal dus, dat die tijden nou eenmaal in het Hebreeuws niet bestaan. Dus je zou dat niet al te letterlijk moeten nemen. Maar de gedachte is dat degenen die krijg voeren tegen Jeruzalem zullen onder dit soort oordelen terechtkomen. En dat betekent dat het er eind is van hun oorlogvoering tegen Jeruzalem, hun opstand tegen de Messias feitelijk, in bijzonder dan de Messias van Israël. En dat is ook wat later in Openbaring dan veel uitgebreider beschreven wordt. Dat dat in het Oude Testament niet zo uitgebreid beschreven wordt, dat ligt ook voor de hand, want de situatie van zoals die in Openbaring beschreven wordt, is die van tussen de 70ste week en het begin van de 1000 jaren. Maar de hele kwestie van die 70ste week blijft in het Oude Testament tamelijk in nevelen gehuld. Dat weet u. En dat moet natuurlijk ook, omdat de vraag natuurlijk altijd nog was of bij de eerste komst van de Heer, of inderdaad die 70ste week überhaupt zou aanbreken. En dat komt dus nooit expliciet helemaal vermeld worden. Dat gebeurde dus ook niet. Het wordt dus wat vaag verteld. En hoe dan uiteindelijk definitief dat koninkrijk zou aanbreken bij de wederkomst van Christus. Want dat wordt dan later toegelicht in het boek Openbaring. En je vindt daar inderdaad heel wat details ook in samenhang vermeld. Die je in het Oude Testament niet of nauwelijks vindt. En zeker niet in samenhang. Heb je dat? Ja, de rest hoort bij de verklaring van Openbaring. Want zo is het eigenlijk dan, hè. Want bijvoorbeeld in Openbaring lees je inderdaad uitgebreid over dat laatste wereldrijk. Maar waar vind je dat nou in de Oude Testamentische profetie? In Daniël, nog net. Maar dan houdt het of fout het wel op. Vind je eigenlijk niet. Er wordt gesproken over de volkeren. En dat kon natuurlijk ook moeilijk in het Oude Testament staan. Want in de dagen van de eerste komst van Christus ontstond inderdaad niet dat koninkrijk van het beest. Ontstond helemaal niet zo'n wereldrijk of wat dan ook. Integendeel, dat was een wereldrijk, dat was er al heel lang. Een jaartje of 100 in Jeruzalem in elk geval. Maar die kwamen de Romeinen in Jeruzalem, 65 of 62 of zoiets voor onze jaartelling. Dus in de dagen van Handelingen, de dagen van Pinkster zullen we dan maar zeggen, was dat al zo'n 100 jaar. En daarna heeft het Romeinse Rijk nog een paar 100 jaar voortgesukkeld. Nee, ja, het zakte langzamerhand wel wat in elkaar, het verbrokkelde wat, maar er is niks van terug te vinden. En daar spreekt het Oude Testament ook niet over zo'n wereldrijk zo uitgebreid. Het past pas echt na onze tegenwoordige bedeling. En daarom vinden we in Openbaring die dingen veel explicieter. En eigenlijk, misschien heb ik het hier ook wel eens gezegd, eigenlijk moet je Openbaring en eigenlijk alle Nieuwtestamentische profetie beschouwen als nader commentaar op de Oudtestamentische profetie. Dus je verzuimt dat te zien, dat in het Nieuwtestamentische profetische uitspraken steeds teruggegrepen wordt op het Oude Testament, dan is die Nieuwtestamentische profetie niet eens te begrijpen. En dat geldt voor de reden van de Heer Jezus in Matthäus 24 en 25, geldt voor 1 en 2 Thessalonicenzen, geldt voor, zeker wel, grijp terug op het Oude Testament, en geldt zeker voor het boek Openbaring. Nou goed, dan maar weer terug naar vers 12. Oordelen, dus plagen die gebracht zouden worden, dat is ook de term die in Openbaring gebruikt wordt, plagen, de 7 bazuinen, de 7 violen, de 7 laatste plagen, namelijk plagen die over de wereld gebracht zullen worden. En de gedachte is tegelijkertijd dat in het algemeen de gelovigen, degenen die dan leven, dat die gelovigen inderdaad bewaard worden voor dit soort zaken. Hè? Nou. Die beschrijving gaat trouwens hier nog verder in vers 13, want er staat ook zal het in die dagen geschieden dat er een groot gedruis van de Heere onder hen wezen zal, zodat zij in ieder zijns naaste hand zullen aangrijpen en in ieders hand zal tegen de hand zijns naasten opgaan. Met andere woorden, Er zal veel oorlog zijn, in ieder geval. Verdeeldheid onder de mens, zodanig zelfs dat partijen die het voorheen goed met elkaar konden vinden en die dus als naasten, als elkaars naasten beschreven worden, inderdaad elkaar zullen bestrijden. Dat is trouwens een verschijnsel wat in de Bijbelse geschiedenis ook nog wel eens een paar keer voorkomt. Nou, Babel is natuurlijk het leukste en het makkelijkste te noemen. Het gaat immers over Babel hier uiteindelijk. Wel, zo begon die kwestie met Babel. De verdeeldheid, dat was niet meteen strijd, maar wel verdeeldheid natuurlijk. Onderling onbegrip. Wederzijds wantrouwen, hoe heet zoiets? Onderling onbegrip en wederzijds wantrouwen, ja, zoiets, ja. En zo zal het in de toekomst ook gaan. Iets dergelijks heeft trouwens ook plaatsgevonden in Jeruzalem, te tijden van de belegering van Jeruzalem. Want dan, als men niet nauw zit, dan gaat men rare dingen doen. Dat is nu helemaal zo. Vang maar eens een paar vogeltjes in het wild. Dat mag niet. Vang maar een paar vogeltjes uit het wild. Zet ze maar bij elkaar in de kooi. Die worden wild en die vreten elkaar op. Vermoorden elkaar. Dat is nu helemaal zo. Dat gaat niet. En zoals met de mens ook, die bedreigd wordt, dan gaat die paniek zaaien, dat is het ongeveer. Dus wat, kijk, wij mensen worden geacht verstand te hebben. Heb ik me eens laten vertellen door iemand die er verstand van had. Toch? Maar als wij worden geacht ons verstand te gebruiken ook daar waar er problemen zijn, omdat we ze zouden oplossen. Dieren worden geacht geen verstand te hebben. Dus als een dier in het nauw komt, dan maakt hij paniek. Dat is een instinctmatige reactie. Vang maar een vogeltje, zet hem in een kooitje. Het beest zal net zo lang rond blijven flauweren totdat hij dood bij neervalt. Of dat hij toevalligerwijze, want je kan niet weten, toevalligerwijze ergens een uitweg gevonden heeft. Maar die heeft hij dan niet echt gezocht. En niet bewust gezocht. Maar dat moet dan toevalligerwijze zo gebeuren. Dat is hoe het gaat in de natuur. En dat ik het weet, is dat mensen soms ook zo reageren. Dus psychiatrisch verschijnsel. Mensen gaan wilde dingen doen, volstrekt onlogische dingen. Maar gewoon omdat ze zich bedreigd voelen of zoiets. Of in noodsituaties zich bevinden waar ze niet uit kunnen komen. Dan gaan ze paniek zaaien. Dat is wat gebeurt. Het leven is gevaarlijk. Vooral voor beide partijen uiteraard. En dat is ook waar het hier om gaat. Nou, beter kan ik het niet beschrijven. Maar zo is het in de geschiedenis meerdere malen geweest. En zo zal het in de toekomst zijn. En zo wordt het in Openbaring, dacht ik, ook beschreven.
Deze situatie is dus door de Heer Jezus in Jeruzalem. Net door 144.000 verpleegd worden.
Ja.
Maar op zich is het niet zichtbaar voor die volkeren of dat dan wel of niet zo is. Vandaar dat ze in opstand komen. Als dat dan zichtbaar was, dan moet je niet enkel de andere volkeren in opstand komen.
Dat is wel zichtbaar. Neem bijvoorbeeld Psalm 2. Waarom woeden de volken, waarom bedenken de natie een ijdelheid? Zij vergaderen tezamen, of zij beraadslagen tezamen tegen God en zijn gezalfde. En zeggen, laat ons hun touwen van ons werpen, laat ons hun banden verscheuren. Enzovoort. Dat is de eerste verse van Psalm 2. En je zou er toch uit moeten concluderen dat die heidenen, die volkeren, precies weten waar ze mee bezig zijn. Zij beraadslagen tezamen tegen God. Beraadslagen, gewoon met verstand. Beraadslagen tezamen tegen God, of tegen de Heere staat er, letterlijk, en tegen zijn gezalfden en zeggen, laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. En dat mag dan voor ons christenen onwaarschijnlijk lijken dat mensen beraadslagen in een opstand tegen God. Voor ongelovigen is dat niet zo vreemd. Het is zeker niet vreemd wanneer wij bedenken dat in het bijzonder in die dagen de invloed van de grote tegenstander ook erg groot zal zijn. Satan die uit de hemel geworpen wordt en ieder paarden de rest van zijn strijd zou moeten uitvechten enzovoorts. Mensen zullen dat doen. In rechtstreeks opstand tegen God. En bovendien, in de geschiedenis zijn er meer van die figuren geweest. Hoor. Niet altijd politici, dikwijls filosofen trouwens. wat er voor door moest gaan dan. Maar in directe opstand tegen God, zo zonder meer. Men doet dat dus.
Maar ik zie dus niet zichtbaar vanuit Jeruzalem of zo.
Oh, ik denk dat heus wel tot in de wereld doordringt dat men daar in Jeruzalem weer aan het bouwen is en dat daar dat er een of andere secte daar.
Ja, natuurlijk.
Want daar komt het nog weer op neer. Een eigen staatje heeft uitgeroepen enzovoorts. En daar zal men zich aanvankelijk bepaald niet druk over maken, natuurlijk, maar op den duur uiteraard weer wel.
Maar die waarde die komen als gevolg van een ongeloof.
Ja, in wezen van een ongeloof. Ja, of daar een rechtstreeks horizontale samenhang mee is met de politiek, zeg maar zeggen, met de relatie tot wat in Jeruzalem gebeurt, is nog maar zeer de vraag. Maar waar men volhardt in ongeloof, is men natuurlijk een opstand tegen niet alleen God zelf, maar daarmee ook tegen de Messias, de koning van Israël, van datzelfde Joodse volk daar. Dus zo zit het wel.
De wet zal uitgaan van de Sion, is die uitspraak.
Ja.
Kwam er eigenlijk dat ik het uitzien?
Nou, in elk geval gebeurt dat in die dagen. Maar ik kan de vraag zo niet makkelijk beantwoorden. Het gebeurt in elk geval in die dagen. Het gebeurt ook na de 1000 jaar, maar het gebeurt zelfs in de 1000 jaar. Dat wil zeggen, het gebeurt al die perioden, terwijl de Heer zijn koninkrijk op aarde heeft, zullen er altijd vijanden zijn. En zal men altijd proberen onder die wet uit te komen. En ik bedoel niet het oude verbond nu, als ik wet zeg. Hè. Ik bedoel gewoon de wet van het koninkrijk. En dat gebeurt natuurlijk in de dagen waarin het koninkrijk opgericht wordt. En waarin dus die 144.000 minstens het evangelie prediken. Onder alle volkeren. Men zal er zich tegen verzetten. Maar het blijkt dat men zich ook zal verzetten zelfs na 1000 jaar nog. Maar zelf blijkt dat men zich zal verzetten in de 1000 jaar. En daar wordt zelfs over gesproken in dit schriftgedeelte. Een paar versen verder. Men zal zich dus weren tegen die Heer die die volkeren aan zich zal onderwerpen. Dus heel logisch ook waar een mens nu in het algemeen zich niet aan de Heer wil onderwerpen, zal die mens dat in het algemeen in de toekomst ook niet willen. Komt voort uit dezelfde gezindheid. Is men te hoogmoedig voor? Mensen die tot geloof willen komen, is dat omdat ze zich niet aan de God willen onderwerpen. Wel, waarom zouden ze dat dan ineens wel willen? Men blijft dus vijandig staan. Alleen, men heeft dan niet zo geweldig veel keuze natuurlijk. Mede vanwege die plagen, maar de Heer roeit gewoon alle ongelovigen uit. Dat is waar het op neerkomt. Ja, dat is wat hard. Maar hij is ook degene die de mens gemaakt heeft. Als je hem uit wil roeien, kan hij dat dus rustig doen. Dan heeft hij alle recht toe. En als de Heer het doet, dan maakt het een probleem over. Terwijl hij er recht op heeft om dat te doen. Ja. Maar inderdaad, er zal dus veel verdeeldheid zijn onder de mensen. Strijd van mensen en ook van volkeren onderling. Bovendien, je mag aannemen dat langzamerhand. Hoe moet je dat nou netjes zeggen? En duidelijk, dat. Snel. In onze dagen is het in elk geval zo dat het evangelie gepredikt werd aan alle volkeren. Het heeft het resultaat gehad dat sommige volken over het algemeen nogal christelijk werden. En sindsdien spreekt men van christelijke volken en van christelijke culturen wat er mee wezen mag. Wij hebben daar zo'n vraagteken bij, maar niettemin, zo is het wel. En andere volkeren, die voelen helemaal niks voor het evangelie, hebben dat ook altijd verworpen. En de situatie in onze dagen, en dat bedoel ik niet een paar enkele tientallen jaren, maar in onze bedeling, is dus zo dat sommige volkeren in het algemeen christelijke volkeren waren en andere volkeren weer niet. En op grond daarvan stonden die volkeren dus ook vijandig ten opzichte van elkaar. Die werden als bedreigend ervaren uiteraard. Lijkt me een duidelijke zaak. De christelijke volkeren tegenover wat men dan vanuit christelijke volkeren noemt heidense volkeren, de wilden, wat men wezen mag. Die term werd 100 jaar geleden nog gewoon gebruikt, hoor. De wilden. Mag je nou niet meer zeggen. Sommige mensen leven in het wild. Dat komt voor. Nou goed. He, maar dat verschil bestaat er eenmaal. En daar is meteen onderlinge strijd. Er is in ieder geval spanning ertussen. En het loopt, als het te dicht bij elkaar komt, mondt het uit in strijd. Oorlog, dat is gewoon zo. Waar culturen te dicht bij elkaar komen en krachtig genoeg zijn, ontstaat vanzelf oorlog. Dat kan niet missen. Ja, daarom is het levensgevaarlijk om culturen naast elkaar te laten bestaan en toch zo onderling te vermengen. Mensen van verschillende culturen door elkaar te laten lopen. Als het de multiculturele samenleving heet. Dat bestaat niet. Multicultureel wil altijd zeggen, het komt oorlog van. Het is altijd zo geweest, dat kan ook niet anders. Partijen voelen zich bedreigd. Ernstig bedreigd, moet je dan zeggen. En dan gaat het fout. Zolang die andere cultuur een minderheid vormt, is er niks aan de hand. Maar als het sterk wordt, dan wordt het inderdaad gevaarlijk. Dat is een normale gang van zaken ook. Nou ja, normaal. Dat is ook zo, ja. Dus terecht is heel goed te verklaren. En ook weinig tegenin te brengen, denk ik dan. Of je wordt een cultuurbarbaar en zegt, nou ja, wat maakt die cultuur uit? Doe maar wat. Dan ontstaat gewoon anarchie. Dat kan dus niet. Maar een staat als zodanig, een volk, houdt dan op te bestaan. Ja, wat ik nou zeggen wilde, is dat deze situatie die wij dan uit onze dagen hopelijk dan een beetje kennen zo, hè, en signaleren, dat die situatie ook zal ontstaan in de dagen waarin opnieuw het evangelie gepredikt zal worden aan alle volkeren, maar nu met als doel de openbaring van het Koninkrijk van Christus. Dan krijg je dat dus ook, dat in de loop der tijd bepaalde volken nou ja, christelijk worden zal ik maar zeggen. Of moet je nou ineens messiaans zeggen? Toch niet, hè? Het is hetzelfde woord, hè? In andere taal. Dus er komen tot geloof namelijk. Er zullen volkeren zijn die zich zullen onderwerpen aan de Heer, zelfs als volk, denk ik. Terwijl andere volkeren dat absoluut niet doen. En dan heb je meteen de situatie van strijd, uiteraard. Dat is een voortschrijdend proces in die ene generatie. Nou ja, in die 33 jaar zal ik maar zeggen. En dan bestaat het tot op zekere hoogte ook nog daarna. Maar daar heb ik het van het najaar weer over, een van onze bijbelstudiedagen. De gedachte is namelijk dat in die 1000 jaar weliswaar officieel dat Koninkrijk van Christus gevestigd is onder het nieuwe verbond. Zodat vrede en genade inderdaad kenmerkende begrippen zijn, want het is kenmerkend voor het nieuwe verbond. Maar het neemt niet weg dat het heel wat spanningen met zich meebrengt, ook onder de volkeren. Onder de mensen in elk geval, maar daarmee ook onder de volkeren. Er wordt niet algemeen gehoord, is niet algemeen bekend, maar daar spreekt de Bijbel daar wel over. Hier ook namelijk. Dat was dan inderdaad vers 16. Nou, daar kom ik straks wel op. In ieder geval, hier gaat het nog om de dagen waarin langzamerhand dus dat Koninkrijk van Christus openbaar wordt. Er wordt eerst openbaar aan het Joodse volk. Eigenlijk te beginnen in Petra, want dat is waar het op neerkomt. En vandaar wordt het gebracht naar Jeruzalem, wordt Jeruzalem gebouwd. En het evangelie gaat gepredikt worden onder de volkeren enzovoort. Dat is één kant van het verhaal, van de oprichting van dat Messiaanse Rijk. De andere kant is die van die grote verdrukking. Zoals het dan ook naast elkaar min of meer in openbaring beschreven wordt. Maar hier vinden we dat ook. Want we zitten midden in een verhaal over hoe dan Jeruzalem hersteld zal worden, Israël hersteld zal worden, of hoe je dat maar zegt. Het koninkrijk dus openbaar wordt en de geest wordt uitgestort. Levende water uit Jeruzalem zullen vlieten. Dat was vers 8. We hebben het vorige keer over gehad. Maar aan de andere kant is er wel degelijk die grote verdrukking, zoals we die dan in elk geval uit openbaring kennen. Dat gaat dus naast elkaar. En hier wordt het ook zo beschreven. Dus oordelen. En dan staat er ook in vers 14. En ook zal Juda te Jeruzalem strijden. Dus toch oorlog. Te Jeruzalem staat er. Dat wil niet noodzakelijk zeggen dat de strijd ook in Jeruzalem plaatsvindt, of te Jeruzalem. Want dat kan natuurlijk ook gewoon betekenen dat Juda te Jeruzalem zal zijn en zal strijden. Het hoeft niet noodzakelijk op dezelfde plek te zijn. Als u begrijpt wat ik bedoel. Dus het is toch wel duidelijk, hoop ik, hè? Als kom ik terecht bij Nehemia enzovoort. U weet wel, in de ene hand een troffel voor het metselen van de muren, in de andere hand een zwaard. Maar om de vijand buiten Jeruzalem te houden. Maar dat de strijd zal zijn, dat is een duidelijke zaak. Juda zal te Jeruzalem strijden. In dat verband zou ik dus weer lezen op Psalm 122, bid voor de vrede van Jeruzalem. En dus voor die strijd. Maar men zal de overwinning hebben, dat staat er ook meteen. Hè? Want er staat, en het vermogen van alle heidenen rondom zal verzameld worden, goud en zilver en klederen in grote menigte. Dat wil zeggen dat de rijkdom van de volkeren terecht zal komen bij dit Joodse volk en hier in Jeruzalem. Want ja, een belangrijk aspect van de oorlog is gewoon de roof, hè? De oorlogsbuit. Daar gaat het maar om. En dan ook. De volkeren die verslagen worden, die onderworpen worden, die, wel de rijkdom daarvan komt dus in Jeruzalem terecht. Misschien niet letterlijk, maar dan betekent het toch in elk geval dat vanuit Jeruzalem die dingen beheerd zullen worden. Voor een oorlogsbuit, eigendom van Juda dus, zoals hier staat. Ook zal Juda te Jeruzalem strijden en het vermogen, of gewoon de rijkdom, het vermogen, de kracht, allerlei heidenen, wat het maar is, rondom zal verzameld worden goud en zilver en klederen in grote menigte. Hoe dat met het vee zit, dat volgende vers zou ik je ook niet kunnen vertellen. Ik weet ook niet waarom dat speciaal genoemd wordt. Maar er staat al zo zal ook de plagen der paarden, der muildieren, der kemelen en der ezelen en aller beesten zijn. Die in diezelfde heerlegers geweest zullen zijn, gelijk geen er plagen geweest is. Als je onder die beesten, die dieren hier eventueel zou willen verstaan, voertuigen van de legers van al die vijanden, dan moet je zeggen dat het met de techniek ook niet helemaal meer gaat zoals het moest. Hè? Niet alleen met de mens, die nogal ziek wordt, maar met die voertuigen dan ook niet. Als het dat is. En waarom niet? Ik weet het ook niet. Maar het kan ook gewoon betekenen dat het vee van die volkeren door diezelfde plagen getroffen wordt als de mensen zelf. Dat kan natuurlijk ook. Ja, het vervelende is, als ik voorbeelden bedenk, dan kom ik terecht bij dingen als gifgas en zo. Maar dan denk je weer aan wapens die gebruikt worden en dat denk ik dus niet aan. Ik denk dat de Heer oordelen zendt. En het kan best dat die oordelen komen, inderdaad, over alles wat leeft. En als het iets atmosferisch is, komt best eens wat wezen dat je motorfiets ook niet meer zo goed loopt. Dat kan. Maar goed. Dus we weten niet waarom al die beesten genoemd worden. Maar de gedachte is in ieder geval dat het oordeel komt over die volkeren als zodanig. En dus ook over hun bezittingen. Plagen. Gelijk geener plagen geweest is. Heb je dat aan het eind van vers 15? Gelijk geener plagen geweest is. Zoals nog nooit zulke plagen geweest zijn. Dat is de gedachte. Een tijd van verzoeking, benauwdheid, verdrukking, hoedanig er niet is geweest van het begin der wereld en ook niet meer zijn zal. Met de woorden van Daniel 12 natuurlijk en Matthäus 24. En hier staat dan niet verdrukking, maar hier staat plagen. Maar het gaat over precies hetzelfde uiteraard. Dus inderdaad, plagen, alsof het door de natuur zelf is voortgebracht, is dan het idee. Plagen die zullen komen over niet alleen mens, maar ook dier, maar over het hele volk. Er zullen er overleven, overigens. En dat is wat vers 16 zegt. Het zal geschieden dat al de overgeblevenen van alle heidenen. En nou even verband vasthouden. Er is namelijk sprake van een oordeel over Jeruzalem. En daarna over een overblijfsel uit Jeruzalem. Dat is in vers 1 en 2. Heb je dat? Dat is het einde van de 70ste week. Een overblijfsel wordt behouden. Net als in Joël werd aangekondigd. Om van Jesaja dan maar te zwijgen. Maar diezelfde gedachtegang wordt hier van toepassing gebracht op de volkeren. De heidenen. De volkeren die strijden tegen dit herstelde Jeruzalem. Of het Joodse volk. Of gewoon tegen de Heer zelf. Daar komt het op neer. Daar komt net zo goed een oordeel over, zoals eens het oordeel kwam over Jeruzalem. Maar ook in dit geval zal er een overblijfsel zijn wat behouden zal worden. Noodzakelijk zijn dat dus degenen die tot geloof gekomen zijn. Dat kan niet missen. En die gaan het koninkrijk binnen. Maar ja, ze gaan het koninkrijk binnen en zoals gezegd, daar gelden de regels die de koning stelt. De wetten van het koninkrijk dus, en dat is wat dit vers zegt. Er zal een overblijfsel zijn, maar het overblijfsel zal inderdaad aan de koning onderworpen zijn. En in het bijzonder wordt dan melding gemaakt van dat zij van jaar tot jaar optrekken om aan te bidden. Maar juffrouw Nederland zou het fout gerekend hebben. Om te aanbidden, worden wij geacht te zeggen. Om aan te bidden de koning Jehovah Zebaoth. De koning, de Heer zelf. Zodat je maar weer ziet dat als de Heer Jezus de Messias is, is hij ook niemand anders dan Jehovah zelf. En niet alleen de Heer van Israël, maar in het bijzonder ook de Heer der Heerscharen. Die term heb ik al eerder opgewezen natuurlijk. Hè. Heer der Heerscharen wil zeggen, hij is de Heer, maar over alle volkeren. Niet alleen maar over Israël. De heidenen dus, daarvan staat, het zal geschieden dat al de overgeblevenen van alle heidenen die tegen Jeruzalem zullen gekomen zijn, die zullen, nu ze overgebleven zijn, en kennelijk dan de 1000 jaren zijn binnengegaan. Want wanneer stel je nou vast dat het overblijfsel is? Dan moet het toch definitief zijn. Het moet een bepaald punt zijn waarop al die ongelovigen zijn weggedaan en waarop slechts de gelovigen zijn overgebleven. Dat is dan kennelijk het tijdstip van de aanvang van de 1000 jaren. De rest is weg. Begrijp je me goed? Sommigen zijn spoorbijster dan en zeggen, nou ja, dan is alles dik voor elkaar dan. Want dan heb je alleen nog maar gelovige mensen. Maar dat is natuurlijk niet waar. Een dag later worden er alweer een heleboel geboren. Niets menselijks is hen vreemd namelijk. Ook niet in de 1000 jaar. Dat wil zeggen, de mens plant zich nog steeds voort, worden mensen geboren. Maar de vraag is of die mensen die geboren worden, ook wedergeboren worden. Dan wordt men geboren in het koninkrijk. Maar als men niet wedergeboren wordt, dan hoort men er niet in thuis en zal er uit verwijderd worden. En uiteindelijk, en definitief, gebeurt dat in elk geval op de jongste dag. En pas daarna breedt de nieuwe schepping aan, de nieuwe aarde ook. Waarin slechts gelovigen zullen binnengaan. En of men zich daar nog voortplant, waag ik te betwijfelen. Ik weet het niet met zekerheid. Nee, het heeft geen zin meer. Ik wist niet dat het daarom was. Maar, laten we zitten. Nee, dat is waar. Dat is ook zo. Ik moet er meteen bij zeggen dat die uitspraken over zijn huwelijken niet en worden niet een huwelijk. Je wist niet waarom je het altijd deed, Harry, maar dat was daarom. Nou ja, goed. Zijn huwelijk niet en ze worden niet een huwelijk gegeven enzovoort. Dat zijn de uitspraken die gedaan worden in het bijzonder over de gelovigen van onze dagen overigens. Hoor. Over de opstanding, de toekomende eeuw, waarin, voor zover wij daar nu in leven, waarvan ook gezegd wordt, zij zijn de engelen gelijk. En het punt is natuurlijk dat de mens die straks op de nieuwe aarde zal leven, is niet de engelen gelijk. Nou goed. Maar dat betekent dus dat als er niemand tot geloof komt in de 1000 jaren, dan na verloop van tijd is een belangrijk deel van de wereldbevolking gewoon ongelovig. Dat is waar het op neerkomt. Ik zeg niet dat het zo zal gaan, maar dat er ongelovigen zullen zijn in de 1000 jaren, dat is wel degelijk zo. En dat blijkt ook hier. Er staat namelijk dat die overgeblevenen van alle heidenen die tegen Jeruzalem zullen gekomen zijn, die zullen van jaar tot jaar, jaarlijks dus gewoon, optrekken om te aanbidden de koning Jehovah Zebaoth en om te vieren het feest der loofhutten. Als u het mij vraagt, gaat het om een en hetzelfde. Men komt naar Jeruzalem om het feest van loofhutten te vieren en bij die gelegenheid en zelfs daardoor de Heere der Heerscharen, de Messias dus, te aanbidden. Het jaarlijkse feest. Het betekent niet dat alle heidenen die overgebleven zijn dat zullen doen, hoewel het er wel zo staat. Maar u en ik begrijpen dat het daarbij gewoon gaat om dat alle volkeren op een of andere wijze vertegenwoordigd zouden zijn bij de viering van het loofhuttenfeest in Jeruzalem. In het andere, als dat namelijk niet zo is, dan zou het betekenen dat de gehele wereldbevolking elk jaar naar Jeruzalem zou moeten gaan Maar zo groot is Jeruzalem nog ook weer niet. Nou, met een miljoen houdt het wel op, hoor. Meer krijg je niet in Jeruzalem. In elk geval niet. Want dan heb je het land ongeveer vol. Dat is heel wat meer dan Jeruzalem. Dat lukt dus nooit. Ik geloof niet dat het zo gaat. Ik geloof dat het gaat om een delegatie van diverse volkeren. Dat de volkeren officieel vertegenwoordigd zijn bij de viering van het Loofhuttenfeest. Niet alleen Israël, maar alle volkeren uiteraard. Wat er nog bij komt, dat het Loofhuttenfeest feitelijk ook inderdaad een uitbeelding is van wat wij het duizendjarig rijk noemen. Dat is trouwens ook wel interessant. Want in de eerste plaats, er is weinig twijfel over dat dat zo is. Maar in de tweede plaats moet ik er dan op wijzen dat Loofhuttenfeest het feest is van het wonen in hutten, in tenten. Namelijk in tijdelijke woning. En de aardigheid is dat als het Loofhuttenfeest echt een beeld is van het koninkrijk van Christus, dan is de conclusie dat het dus een tijdelijk koninkrijk is. En niet definitief. Zodat je moet vaststellen dat het Loofhuttenfeest niet zozeer een beeld is van het koninkrijk als zodanig, maar in het bijzonder, specifiek beperkt tot het duizendjarig rijk, zoals de term van Johannes de Heer dan luidde. Het millennium, de duizend jaren. Daar is het koninkrijk wel aangebroken, maar het is nog niet de uiteindelijke definitieve vorm of gestalte van dat koninkrijk. Dat komt pas later, namelijk na de jongste dag. Tijdelijk dus. En vandaar dat het ook mogelijk is dat hetzelfde Loofhuttenfeest bij gelegenheid zelfs uitbeelding is van onze tegenwoordige bedeling. Want ook het koninkrijk, zover wij het nu kennen, is nog niet permanent. Dat wil zeggen, er wordt nog aan gebouwd, er wordt nog wat aan gedaan, er moet nog wat aan aangevuld worden in de toekomst. Dat geldt voor onze dagen nu, geldt voor de duizend jaren net zo goed. Nog afgezien van dat het Loofhuttenfeest oorspronkelijk genoemd werd, een feest ter herinnering aan het feit dat Israël in de tijd in tenten gewoond heeft in de woestijn. En bij de uittocht uit Egypte brak het oude verbond aan, maar het was nog niet de definitieve vorm daarvan, die zou pas komen als men in het land zou gekomen zijn. En zo verder dus. In onze dagen is het nieuwe verbond aangebroken, dus ook nog niet definitief, die definitieve vorm. Dat is pas wat ons als gemeente betreft, straks na de opname van de gemeente. En daarna volgen die duizend jaren, zal ik dan maar zeggen. Maar dat is ook nog een tijdelijke vorm, want definitieve, dat is pas na de jongste dag. Alleen het is een onderscheid wat lang niet altijd gemaakt wordt natuurlijk, maar het is wel zo. Ik zeg dat met nogal wat nadruk, omdat door, ik weet niet hoe dat gekomen is, maar in elk geval door de opvattingen van Johannes de Heer, die zijn erg invloedrijk geweest in Nederland in elk geval, maar daardoor is dikwijls de indruk gewekt, ten onrechte hoor, maar is dikwijls de indruk gewekt dat die duizend jaren, dat is het koninkrijk. En dat is het dan. Er wordt verder niet meer aan gedacht. Ik bedoel, de prediking was een prediking van de wederkomst van Christus om op aarde zijn koninkrijk te vestigen. Punt uit. En dat koninkrijk heet dan het duizendjarig rijk. Zonder na te denken wat de term betekent. Maar het duizendjarig rijk. Ik zeg ook altijd, het is helemaal niet een bijbels verantwoorde term. Want het koninkrijk is niet een duizendjarig rijk, het koninkrijk is een eeuwig koninkrijk. Zie. Maar het punt is dat om een of andere reden, wellicht in naïviteit en onbewust, gedacht werd, of althans de indruk gewekt werd, dat als de Heer komt, vestigt hij zijn koninkrijk en dat is het dan, en dan zijn alle beloften Gods vervuld. En daarmee wordt vervolgens die hele periode van 1000 jaren volstrekt geïdealiseerd en zelfs beschreven alsof het gaat over de nieuwe schepping. Maar het is niet de nieuwe schepping, het is de oude schepping. En de natuurlijke mens in die dagen wordt nog steeds gewoon beheerst door de zonde. Ja, niet door de duivel, want die is gebonden. Maar wel door de zonde. Beheerst door de zonde. Dat men dan in strijd komt met de heerschappij van Christus over de wereld, vanuit Jeruzalem, dat is een duidelijke zaak, ja. Dus spanningen genoeg. En strijd in die zin genoeg of het voldoende is om uit te lopen op openlijke oorlogvoering. Dat is nog maar zeer de vraag. Maar na de 1000 jaar in elk geval wel. Maar dan wordt Satan weer gewoon losgelaten. En dan is de situatie dus ongeveer zoals in onze dagen nu. Heerschappij van de zonde, heerschappij van de duivel in de praktijk. Enzovoorts. En opstand tegen God. Dat is wat gebeurt. Dus men zou die dagen bepaald niet moeten idealiseren, zich realiseren dat het al nog maar een voorschot is op wat uiteindelijk zal aanbreken, wel degelijk op de jongste dag, waar het om gaat. Nou. Goed, en maar men viert dus het feest van Loofhutten jaarlijks. Jaarlijks zal men dus opnieuw al zijn onderwerping aan de koning moeten bevestigen, want daar komt het op neer. Opnieuw blijk geven van trouw aan de koning en dat ter gelegenheid van het feest der Loofhutten, zodat we vaststellen dat er in ieder geval het Loofhuttenfeest gevierd wordt gedurende de 1000 jaren. Maar dat is zeer eenvoudig te verklaren, omdat het Loofhuttenfeest nou eenmaal in de eerste plaats een uitbeelding is van de 1000 jaren. Maar er staat meteen achter, en het zal geschieden zo wie van de geslachten der aarde niet zal optrekken. En als u een beetje ervaring hebt in het lezen van de schrift in het algemeen en van de profetie in het bijzonder, dan weet u dus nu dat het zal voorkomen dat sommige geslachten der aarde niet zullen optrekken naar Jeruzalem bij gelegenheid. En dan zal inderdaad de aangekondigde plaag over die geslachten komen. En in het algemeen, dan zal de Heer geen regen geven. Als er geen regen komt, dan gaat het heel slecht met het volk, hoor. Vooral daar, naar ik aanneem, de economie in hoge mate in agrarische zal zijn. Maar dat even te zeggen. Dat denk ik. Veel dichter bij de natuur. In elk geval en afhankelijk van de natuur. En aangezien de Heer zelf de natuur beheerst, houdt hij gewoon de regen in. Dat is het. En zo wordt zo'n volk dus. Komt zo'n volk dus onder de maatregelen van de koning, oordelen van de koning feitelijk. Nou goed, daarover hebben wij het weer na de pauze.
Ja.
We waren bij vers 16 en 17. Over de heidenen, het overblijfsel dus. Wat van jaar tot jaar zou optrekken naar Jeruzalem kennelijk om te aanbidden. Ter gelegenheid van het feest van Loofhutten, wat kennelijk gevierd zal worden in de 1000 jaren. Het grote jaarlijkse feest. Er zijn nog veel meer van die inzettingen die overigens onderhouden zullen worden in de 1000 jaren. Maar trek nou niet de conclusie dat men dan dus onder de wet leeft, want dat is zeker niet het geval. Hè? Integendeel, het gaat om het nieuwe verbond, uiteraard. Maar het koninkrijk kent nou eenmaal zijn regels en dit is er één van. En wanneer men zich daar niet aan houdt, dan zal er inderdaad een oordeel komen, zegt vers 17. Zal geschieden zo wie van de geslachten der aarde niet zal optrekken naar Jeruzalem om de koning, de Heer der Heerscharen, te aanbidden. Zo zal er over hen lieden geen regen wezen. Dat wil zeggen dat het meteen consequenties heeft voor het volk als zodanig. En dat betekent ook dat die geslachten kennelijk dan leven in hun eigen gebieden. Hè? Anders is er geen samenhang tussen regen en die geslachten. De gedachte is namelijk dat die geslachten of volkeren, of hoe je ze maar noemt, inderdaad in die 1000 jaren zullen leven in hun eigen land. Dat wil niet zeggen dat het misschien niet gereisd zal worden over heel de wereld, maar dat is een ander verhaal. Maar de volkeren zullen hun eigen plaats hebben, precies zoals dat in Genesis feitelijk al uitgebreid beschreven wordt. Genesis 10, 11. Waarvan de volkeren gezegd wordt dat ieder zal wonen in zijn eigen land, palen, zijn eigen spraak. En hoe dat allemaal maar heten mag. Want verschillende volken wil zeggen verschillende karakters, verschillende culturen. En die zou men uit elkaar moeten houden om problemen te vermijden. Dat is gewoon zo. Dus de mensheid zou verdeeld worden in volkeren. En in die 1000 jaren zijn al die volkeren uiteindelijk geplaatst onder het koningschap van Christus zelf. Maar ze zullen wonen in hun eigen land. Een andere gedachte is deze, dat weliswaar Israël zal terugverzameld worden naar het land. Dat is de algemene belofte, vele malen herhaald. Maar aangezien Israël nu eenmaal model staat voor al Gods handelen, betekent ook dat gewoon dat ook de overige volkeren zullen terugverzameld worden naar hun land. Waarna je dan eerst vraagt, zijn andere volkeren dan ook verstrooid? En dan zeg ik, nou, dan kijk maar eens om je heen dan. Dat hoef ik nou niet meer uit te leggen, maar dat is inderdaad zo. En in elk geval is het zo dat heel wat volkeren ook als volk wonen in landen waar ze van oorsprong helemaal niet thuis horen. En kennelijk zal de Heer dat corrigeren. Hoe het er daarna uitziet, weet ik ook niet. Welk volk waar precies zal wonen, weet ik ook niet, want wij kennen die oorsprong niet exact. Maar dat er een boekhouding van bestaat, zal ik maar zeggen, een soort kadaster, dat is duidelijk. Want zo wordt het met grote nadruk in ieder geval gesteld in Genesis 10. En zo zal het dus in de toekomst alsnog zijn. Goed. En als dan zo'n volk wonend in een bepaald gebied inderdaad niet een delegatie stuurt naar Jeruzalem, dan zal dat consequenties hebben voor het weer, om zo te zeggen. Maar dat zou niks betekenen als het ook niet meteen een uitwerking had op de economie als zodanig en op het welzijn van het volk als zodanig. En dat is uiteraard de gedachte. Waarna er staat, en indien het geslacht der Egyptenaren, over de welke de regen niet is, niet voor optrekken nog komen, zo zal die plaag over hen zijn met de welke de Heere die heidenen plagen zal, die niet optrekken zullen om te vieren het feest der loofhutten. En dat is een vers wat mij niks zegt, omdat er niet staat welke plagen dan inderdaad over Egypte zou komen. Toch? Als ik het vers lees, dan lees ik, dan zal over Egypte die plaag komen die over de heidenen wezen zou. Maar dat zou zijn dat het niet zou regenen. Heb je dat? Zodat ik met vers 18 niet veel aan kan. Niet zoals het er hier letterlijk staat. De vertalers kennelijk ook niet. Maar die hebben woorden al ingevoegd, maar er verandert verder niks mee. De enige, je kunt natuurlijk concluderen of vermoeden dat er een speciale plaag zal komen dan over die Egyptenaren. Maar in ieder geval moet je eruit besluiten dat dus kennelijk ook in de 1000 jaren het niet zal regenen in Egypte. Dat doet het namelijk niet, sinds mensenheugenis niet. Dat heeft te maken met de typologische betekenis van Egypte. Egypte staat nou eenmaal voor de wereld, voor deze oude wereld, daar is het een beeld van. En deze oude wereld ontvangt niet de zegen Gods, is de gedachte, en daarom regent het niet. Dus heel gewone typologie. Maar aangezien er toch water over het land moet komen om het land vruchtbaar te maken, kent Egypte van oudsher althans de overstroming van de Nijl. Dat is een bekende verhaal, de Nijl die waarvan de wateren zwellen door regenseizoen overigens veel meer zuidelijker in Afrika. Ik moet zeggen dat in onze dagen dat ook niet meer gebeurt. Eenvoudig omdat het daar ook nauwelijks regent. Ook Afrika in het algemeen met grote droogte te maken heeft gedurende onze bedeling zelfs. Maar van oudsher was het zo dat de Nijl dan jaarlijks buiten zijn oevers treedt en daarmee zoveel water, maar ook vruchtbare grond leen verspreid over het land, dat er voldoende is om het land vrucht te laten dragen. Bovendien geeft het gelegenheid om irrigatiewerken te maken en watervoorraden aan te leggen. Elk jaar stond er vanzelf vol, zal ik maar zeggen. Zo ging dat daar, zo was dat altijd. En als hier de Egypte speciaal genoemd wordt, dan zouden we er in ieder geval uit moeten concluderen dat het kennelijk ook in de 1000 jaren nog steeds niet regent in Egypte. In andere landen wel, dus je mag aannemen dat dan de Nijl wel degelijk in de regenseizoen voldoende water met zich meebrengt om buiten zijn oevers te treden, zodat de situatie van oud-testamentische tijd kennelijk hersteld zal zijn. En verder, je kunt natuurlijk ook eventueel concluderen dat voor zover er volkeren zijn die inderdaad niet zullen optrekken om het loofhuttenfeest te vieren, de Heer te aanbidden, voor zover dat zo zal zijn, zal dat in ieder geval betrekking hebben op Egypte. Dat is ook een conclusie die je kunt trekken. Egypte wordt namelijk speciaal genoemd. En het vermoeden Reist dan ogenblikkelijk dat inderdaad Egypte bij gelegenheid zal zeggen, nou, van ja, maar eens niet. Dat is de gedachte. Waarna wij dan vragen, welke plaag komt er dan over Egypte? Nou, de plaag die zou komen was geen regen. Nou, Egypte regent het sowieso niet. Maar als hier dan in dit vers staat dat toch dezelfde plaag zal komen, want dat staat er, dan is dus de volgende gedachte dat kennelijk dan de Nijl niet buiten zijn oevers treedt. En dan is er ook geen water. Zoiets zal het dus wel zijn, dat het ook geen water krijgt. Water moet namelijk elk land hebben om het bewoonbaar te maken, opdat mensen er kunnen wonen. En als er geen water komt, is dat een straf, om zo te zeggen, voor de mens. En die straf kan net zo goed voor de Egyptenaren komen, doordat de Nijl uitdroogt. En bij nader inzien, er zijn profetieën die dat zeggen. Die spreken over het opdrogen van de Nijl. En er is nog wat aan de hand, maar daar kan ik toch niet verder op ingaan. Ik ken een profetie, ik weet niet zo gauw waar die staat. Daar ben ik weer in gebreken gebleven natuurlijk. Maar ik ken een profetie, die spreekt over een periode van, ik meen 40 jaar. Waarin 40 jaar, waarin een oordeel over Egypte zou komen. En die 40 jaar heb ik nog nooit kunnen plaatsen, want ik zou niet weten welke 40 jaren dat zijn. En de commentaren lossen dat natuurlijk heel eenvoudig op. Nee. Die gaan er gewoon vanuit dat het al gebeurd is. Dan ben je er toch ook af. En dat we dat niet weten wanneer het dan geweest moet zijn. He? Makkelijk genoeg. Maar het kan natuurlijk best zijn dat het iets te maken heeft met deze profetie hier. En dat het een situatie beschrijft zoals die in de duizend jaren zich zou voordoen. Waarom nou niet? Het zou toch wel vreemd zijn als we zo weinig profetieën hebben over wat er in de duizend jaren zou gebeuren. Dus ik denk dat het zo in elkaar steekt dat die Egyptenaren een keer zullen weigeren en dat dan dus de Nijl zal uitdrogen en dat dat gedurende een periode van 40 jaar inderdaad zo zal blijven. Maar ergens in de duizend jaren. Maar goed, helaas, ik weet aan mijn hoofd zo gauw niet waar die profetie staat. Maar dat is er een over uitdrogen van de Nijl en 40 jaren van oordeel over Egypte. En via dit vers, vers 18 van Zacharië 14, denk ik dus dat het waarschijnlijk dan wel in die duizend jaren zal zijn. Toen zei er iemand, dat kan ook nog na de duizend jaren zijn dan, dat is misschien ook een periode van 40 jaar, dan zeggen ja, maar dat gaat niet over een oordeel over Egypte specifiek. Het gaat over alle volkeren, voor zover betrokken in de omstandigheden in die dagen. Dat weet ik dus ook niet. En in de dagen van de grote verdrukking kan het niet eens. Want dan zouden die 40 jaar al moeten beginnen meteen na de opname van de gemeente. Dat lijkt me ook niet van toepassing. Want als het een oordeel van God is, zou het niet kunnen komen voor het einde van de 70ste week. Want het oordeel zal eerst komen over het huis Gods en dus over Israël. Daarna pas over de volkeren. Maar dan is nog maar een periode beschikbaar voor 33 jaar. Dus dat klopt sowieso niet. Ik denk dus dat het gaat over de duizend jaren waarin bij gelegenheid de Egyptenaren zich aan deze onderwerping aan de Heer zullen onttrekken. En bij die gelegenheid zal een oordeel komen, wat inderdaad 40 jaar duurt. En dan is het in beginsel hetzelfde oordeel als wat hier in vers 17 wordt aangekondigd over welke heidenen dan ook. Alleen daar staat, het zal niet regenen. Maar in vers 18 is dat Egypte zal dan eventueel met dezelfde plaag geplaagd worden. Nou, dan betekent het gewoon dat de Nijl opdroogt. Dat is de Egyptische variant namelijk. Zo duidelijk? Goed. Dat bovendien Egypte zich daaraan zou onttrekken, ligt ook nog voor de hand natuurlijk. Vanwege de verwantschap tussen Egypte als zodanig en zelfs het land Egypte en deze oude wereld. Maar dat voert wel ver om daarop in te gaan. Egypte was het land waaruit Israël geboren werd, zal ik dan maar zeggen. Waar Israël in slavernij was, waar het uit verlost moest worden enzovoorts. Maar Egypte wordt in de Bijbelse symboliek rechtstreeks in verband gebracht met de oorspronkelijke schepping. De oude wereld, de wereld die toen was, met de uitdrukking van 2 Petrus 3, een wereld die door water vergaan is. En vandaar dan ook dat Egypte regelmatig onder water loopt. Tenminste, dat was altijd zo, was de gedachte. En vandaar dan ook dat Israël, toen het verlost werd uit Egypte, de wateren overwinnen moest. Op dezelfde wijze dat in Genesis 1 op de derde dag het droge land uit de wateren moest verschijnen. En als daarna de Bijbel terugkijkt naar die doortocht door de Schelfzee, dan worden die wateren beschreven alsof het ontstellend grote oceanen waren. Dat was het in elk geval niet. Het was ook niet maar zo'n laagje water. Maar het waren in ieder geval geen ontstellend grote oceanen, zal ik maar zeggen. En toch schrijft de schrift daar op die wijze over. Maar dat is omdat via de verlossing uit Egypte door de Schelfzee teruggekeken wordt naar die oude wereld die door water vergaan is, de grote vloed dus van Genesis 1, waaruit de tegenwoordige ontstaan is. En het ontstaan van de tegenwoordige wereld uit die wateren van Genesis 1 vers 2... komt overeen, typologisch althans, komt het overeen met de verlossing van Israël uit Egypte. En zo heb je het verband tussen Egypte en de wateren van Egypte en de oude schepping als zodanig. En de koning van Egypte, de farao, wordt bij gelegenheid, niet altijd, maar de farao wordt bij gelegenheid vergeleken met de duivel zelf. Dus nogmaals, dat is niet altijd zo, maar dat is het oude verhaal ook van wie is eigenlijk de machthebber over de wereld. Wij zeggen God en anders zegt Satan. En allebei is waar, maar je moet het in de juiste verhoudingen kunnen zien. Nou goed, meer zal ik er niet van zeggen. Maar Egypte dus, daar begint het verhaal weer. Heb jij hem gevonden? Ezechiël. Profetie over Egypte. 29. Ja, vanaf vers 9 dan, hè? Vers 8 zegt, zie, ik zal het zwaard over u brengen en ik zal uit u mens en beest uitroeien. Dan vers 9, en Egypteland zal worden tot een wildernis en woestheid. Dat is bijna woestheid en ledigheid. En zij zullen weten dat ik de Heere ben, omdat hij zegt, de rivier is mijn, ik heb die gemaakt. Daarom zie ik aan u, of gewoon tegen u, hè? Ik tegen u en tegen uw rivier. En ik zal Egypteland stellen tot woeste, wilde eenzaamheden van de toren van Syene af tot aan de landpalen van Morenland. Die toren van Syene ken ik niet, maar Morenland, dat weet u gewoon. Hè? Dat is gewoon veel zuidelijker Afrika. Het land der zwarten, want dat is wat Moren betekent. Geen mensenvoedsel door hetzelfde doorgaan en geen beestenvoedsel door hetzelfde doorgaan. En het zal 40 jaren onbewoond zijn. Want ik zal Egypte dan stellen tot een verwoesting in het midden der verwoeste landen. En zijn steden zullen een woestheid zijn in het midden der verwoeste steden. 40 jaren. En ik zal de Egyptenaars verstrooien onder de heidenen en zal hen verspreiden in de landen. Maar zo zegt de Heere Heere, ten einde van 40 jaren zal ik de Egyptenaars vergaderen uit de volken waarin zij verstrooid zijn geworden. Ik zal de gevangenis der Egyptenaren wenden, enzovoorts. Worden ze terugverzameld. Het land blijkt op een of andere wijze onbewoonbaar te zijn geworden. En kennelijk vanwege de rivier die uitdroogt. En dan wordt Egypte automatisch de woestijn, hè. Nou, de woestijn, ik zit met de Sahara in gedachten. We zitten hier wat verder oostelijker, hier in Egypte. Maar als er geen water komt, als de rivier uitdroogt, dan is het land onbewoonbaar. Maar er zijn meer profetieën hierover, hoor. Oh, jee. Dank u, zuster. We hebben even hier komen staan. Maar staat het daar ook? Jeremia 46. Ja, deze Bijbelgedeelte ken ik nog lang niet uit het hoofd. Ja, ik geloof dat het hier meer gaat over de dagen van de grote verdrukking, overigens, hoor. Maar er zijn er vele zo. Hier worden die 40 jaren toch niet genoemd? Nee, hè? Nee. Nou goed, laat maar zitten. Terug naar Zacharië 14. De volkeren zullen geoordeeld worden wanneer ze niet optrekken. Egypte wordt specifiek vermeld. En zoals gezegd, het kan alleen maar betekenen dat de Eufraat zal opdrogen. Al staat het er dan niet expliciet, maar daar moet het op neerkomen. En dat is inderdaad wat elders ook vermeld wordt. Nou, dan vers 19. Dit zal de zonde der Egyptenaren zijn, mits schades de zonde aller heidenen die niet optrekken zullen om te vieren het feest der loofhutten. Dat wil zeggen, het zal hun tot zonde gerekend worden en er zal dus meteen een oordeel overkomen. Omdat het een onttrekken is aan de onderwerping aan de koning in deze periode van 1000 jaren. Goed. Dan vers 20. Te dien dagen zal op de bellen der paarden staan de heiligheid des Heren. En de potten in het huis des Heren zullen zijn als de sprengbekkens voor het altaar. Ja, al de potten in Jeruzalem en in Juda zullen de Heren der Heerscharen heilig zijn, zodat allen die offeren willen, zullen komen en van dezelfde nemen en in dezelfde koken. En er zal geen Kanaan niet meer zijn in het huis des Heren der Heerscharen te dien dagen. De gedachte is namelijk dat wat hier heet huis des Heren der Heerscharen weliswaar met gemak wordt toegepast op de tempel. Dat is ook de aanleiding van deze profetie immers, zeg ik nog maar een keer, de bouw van de tempel. Maar met deze woorden wordt gezegd dat deze term huis des Heren der Heerscharen ook van toepassing is op Israël als geheel. Op heel het land namelijk. En wat het huis des Heren is, de tempel dus, wat de tempel is voor Israël, dat is Israël voor de volkeren. Dat is gewoon een parallel. Ik zal een andere noemen, die is misschien makkelijker. Binnen Israël was er één stam aan wie het priesterschap gegeven was in het verleden. Dus één priesterlijke stam, die van Levi. En de positie van Levi te midden van de overige stammen komt overeen met de positie van heel Israël te midden van de overige volken. Want mag dan zo zijn dat binnen Israël een zo'n priesterstam was, neemt niet weg dat heel Israël beschreven wordt als een priesterlijk volk te midden van de overige volken. Dus net zo'n parallel. En zo geldt het voor het huis des Heren der Heerscharen. Je kunt zeggen dat is de tempel binnen Israël. Je kunt dus zeggen het huis des Heren, dat is dat huis Israëls in zijn geheel, dat priesterlijke volk, wat gebouwd wordt tot een tempel. Kijk, als dat van de gemeente gezegd kan worden, kan het ook van Israël gezegd worden dus. Een volk wat in zijn geheel beschouwd wordt als tempel en dus als koninklijk priesterdom met de woorden van 1 Petrus is het, geloof ik, 1 Petrus 2. Wel, het hele volk dus fungeert als huis des Heren, als tempel, te midden van de overige volken. Dat is de gedachte. En zoals van oudsher de vaten, de potten, de vaten van het huis des Heren specifiek heilig waren en gewijd waren in de dienst van Jehovah, zo wordt nu gezegd dat heel Israël en alle vaten die daarin zijn, alles wat eigendom van Israël is, gewijd is aan de dienst van Jehovah. Hier wordt dus eigenlijk in deze verse gezegd dat heel Israël dat volk is van priesters. Eén compleet priesterlijk volk. Het betekent trouwens tegelijkertijd, maar dat is niet wat het vers zegt meteen, het betekent tegelijkertijd dat zoals de levieten, en in het bijzonder de priesters, uit de stam van Levi, woonden niet op een eigen grondgebied, maar verspreid onder de volkeren of onder de stammen Israëls, dat op dezelfde wijze dan kennelijk ook Israëlieten zullen wonen, verspreid onder de volkeren der aarde, om daar die priesterlijke functie te vervullen. Hebben ze dan geen eigen land? Want de vraag is dan natuurlijk, maar de levieten die hadden toch geen eigen grondgebied? En als je dat toepast op Israël, heeft Israël heeft toch een eigen grondgebied? Dan moet ik zeggen, de levieten hadden ook een eigen grondgebied. Want dat was de tempel. Toch? Dat was het terrein van de, van de priesters. Niet zo groot, het was namens Israël natuurlijk, maar niettemin. Ze hadden een eigen grondgebied. Nou, zo geldt het voor Israël in het geheel, voor het hele volk in de toekomst. Ze hebben een eigen grondgebied. Het wordt hier beschreven alsof het hele land een tempel is. Maar het zal ongetwijfeld zo zijn dat Israëlieten ook inderdaad zullen wonen, verspreid onder de volkeren der aarde. Anders het maar als de ambtenaren van het koninkrijk, niet waar? De ambtenaren van de koning, of hoe zeg je zoiets, hè? De stadhouderen, de plaatsvervangers van de koning. Een heel eenvoudige zaak. Bovendien, dat is in elk geval de beschrijving van de situatie in de 33 jaar, waar dan toch in ieder geval die 144.000 dienstknechten zouden uitgezonden zijn, kennelijk, onder de volkeren, om het evangelie te prediken. Maar dat is een priesterlijke verantwoordelijkheid. Dat is wat de priesters ongeveer zou doen. Het woord Gods bekendmaken. En we zijn er trouwens, ik weet niet meer waar, maar in een van de voorgaande hoofdstukken zijn we dat ook tegengekomen. Dat we een deel van Israël vinden in het land uiteraard, maar dat van een ander deel van Israël gezegd wordt. Dat het inderdaad niet in het land is, maar in het buitenland. Maar gewoon als de vertegenwoordigers van dit Israëlitische wereldrijk, om zo te zeggen. Het Messiaanse Rijk. Dat is waar het hier om gaat. Dat betekent dus inderdaad dat alles wat van Israël is, wordt beschouwd als heilig en wordt beschouwd als specifiek gewijd aan de dienst van Jehovah. Dus betrokken in de priesterlijke functie van het volk als zodanig. En hoe dan ook, die priesterlijke functie van het volk was weliswaar aangekondigd bij de uittocht uit Egypte, maar zal toch echt pas vervuld worden op zijn vroegst bij de wederkomst van Christus. En een van de eerste aspecten daarvan is inderdaad de uitzending van de 144.000 onder de volkeren. Maar het is een situatie die zo zal standhouden, in ieder geval gedurende de 1000 jaar en tot de jongste dag aan toe. Maar ik zou niet weten waarom het ook niet zo zou blijven in de dagen daarna, in de nieuwe schepping namelijk. Weet ik niet, het is moeilijk. Ik kan wel zeggen zo is het, maar als je vraagt waar staat dat dan helemaal precies, expliciet, dan zou ik dat ook niet kunnen zeggen. Goed. Er staat, en er zal geen Kanaaniet meer zijn in het huis des heren der heerscharen te dien dagen. Nou, of er ooit een Kanaaniet geweest is in de tempel, dat is nog maar zeer de vraag. Misschien wel, maar dan weet ik het in elk geval niet. Maar het zal duidelijk zijn dat hier dat huis des heren inderdaad gewoon is het land Kanaan. En vandaar de terminologie. De Kanaanieten woonden immers in het land Kanaan toen Israël daar aankwam. En Israël had de opdracht, min of meer, om de Kanaanieten uit het land Kanaan te verdrijven. Dat is netjes gezegd. Uit te moorden, dat is minder netjes gezegd, maar daar kwam het wel op neer. Om zeep helpen. Maar overal zeep, bestond er al zeep toen? Ja, waarschijnlijk wel. Maar of ze een kling hadden, weet ik niet, maar daar moesten ze over gejaagd worden. Sorry, maar ja, het klinkt allemaal wel raar. Maar dat was de gedachte. Want de gedachte was dat deze zogeheten Kanaanitische volkeren woonden op een plaats die de Heer hen niet had aangewezen. De Heer had een andere plaats aangewezen. Dus dat staat ook expliciet in de schrift. Ze hoorden daar niet. Dat land was bestemd voor Israël en voor deze volkeren die er toen leefden, had de Heer een ander land bestemd. Ze waren er dus ten onrechte en zouden gedoopt moeten worden. Hetgeen een wat wrange profetie is feitelijk ook over de situatie van het Israël, de Joodse staat in onze dagen. Ongelovig volk zou namelijk ook niet in het land wonen en dat betekent dat het inderdaad uitgeroeid zou worden. En dat is natuurlijk wat in voorgaande hoofdstuk hier ook feitelijk genoemd werd in andere profetieën nog veel uitgebreider trouwens. Maar in die dagen zal er geen Kanaan niet meer zijn. En dan staat er in het huis des heren. Maar dan lees je dus niet voor de tempel. Je leest gewoon, er zal geen Kanaan niet meer zijn in Kanaan. Dat wil zeggen, de volkeren die daar niet thuis horen zullen er niet zijn. En heel het land zal bewoond worden door Israël. En Israël wat daar zal wonen en daar de priesterlijke functie zal hebben. Dat is van belang, wel aardig om te zien dat het Bijbelboek zo besluit. Want natuurlijk, de profetie werd gegeven naar aanleiding van de bouw van de tempel. En de profetie eindigt met de bouw van het Messiaanse Rijk. En in ieder geval het herstel van Israël. En Israël en een land wat bij deze gelegenheid dus inderdaad als tempel of als huis des Heren beschreven wordt. Dat is waarom gaat het. Bovendien, een belangrijk aspect van deze profetie van Zacharia is niet alleen de komst van het koninkrijk en dus in de eerste plaats de komst van de koning, maar in deze profetie wordt nogal wat nadruk gelegd, verhoudingsgewijs, op de komst van de hoge priester, de definitieve hoge priester. Het hangt natuurlijk rechtstreeks samen met de bouw van de tempel. Hè. Als de bouw van een paleis geweest was, had de nadruk gelegen op de komst van de koning. Maar het was de bouw van een tempel en dus ligt de nadruk op de komst van de hoge priester van het nieuwe verband. Voorgesteld in de tijd, hoofdstukken terug dus inmiddels, in Jozua, weet u wel, die gekroond zou worden en die op de troon zou zitten enzovoort. Zodat het hier niet slechts gaat en zeker niet met nadruk gaat om wat ik steeds genoemd heb, het koninkrijk, hoewel het dat is. Maar het gaat met veel meer nadruk over de komst van de hoge priester van het nieuwe verbond, die inderdaad ook koning zal zijn. Maar met meer nadruk op het priesterschap feitelijk dan op het koningschap, ontleend ook aan deze tempel. En vandaar ook dat in deze profetie wij ook nogal wat verwijzingen vinden, zelfs naar de dagen waarin wij leven, waarin wij de Heer ook in de eerste plaats kennen als de hoge priester van het nieuwe verbond en pas in tweede instantie als de koning. En zo wordt Israël hier beschreven als het volk wat weliswaar een koninkrijk zal hebben, maar het is in de eerste plaats een priesterlijk volk. En dus heet wat normaal heet het huis Israëls, desnoods het huis van Juda of van mij zelfs Efraïm, maar wat normaal heet het huis Israëls, heet hier met grote nadruk het huis des Heren der Heerscharen. Dat betekent dat deze bouw van de tempel beschouwd zou moeten worden als de voorafschaduwing van de bouw van Israël in de toekomst. Niet zozeer vanwege dat koninkrijk, maar vanwege de priesterlijke functie die ditzelfde volk in de toekomst zal bekleden. In de dagen namelijk waarin de Heer Jezus zal gekomen zijn, de dagen waarin het volk tot geloof zal komen enzovoorts. Dan begint inderdaad deze priesterlijke taak. En vandaar ook die uitspraken over, zal te dien dagen geschieden dat er levende wateren uit Jeruzalem vlieten zullen. En over het huis Davids zal ik uitstorten de geest der genade en der gebeden. En te dien dagen zal er een fontein geopend zijn voor het huis Davids. En helemaal aan het einde van hoofdstuk 14 staat. En als men niet gelooft en zich onderwerpt, dan komt er geen water. Heb je dat? Dat water steeds was natuurlijk een beeld van de geest die vanuit Israël, die aan Israël gegeven zou worden, maar vanuit Israël gebracht zou worden via de prediking van het woord over de volkeren der aarde. Maar er tegenover staat dat daar waar men niet trouw is aan de koning, uit 14 vers 16, daar zal men dus geen water krijgen. En in dit geval zelfs ook niet letterlijk. Overdrachtelijk ken ik kennelijk ook niet. Maar we lazen zojuist in die andere profetie dat het hele land feitelijk zelf onbewoond zou zijn. Egypte wat te verstaan dan. Hè? Maar dat is waar het om gaat. Niet primair het koningschap, hoewel het altijd meekomt. En de termen worden uiteraard ook gebruikt. Maar wel primair het priesterschap, waardoor de Heilige Geest, het levende woord, het woord Gods, eeuwig leven feitelijk gebracht zal worden. Niet alleen aan Israël, want daar gaat het niet eens specifiek over, maar door Israël gebracht zal worden aan de volkeren der aarde. Nog vragen?
Nee?
Dat is de titel van die hoge priester, ja. Ja. En paren spreekt over koningschap en paren schijnen bellen te hebben. Het is mij ook een beetje vager, zodat ik er makkelijk overheen. Nee? Maar die paarden die hangen samen met het paard zijner majesteit, weet je nog, uit hoofdstuk 10 was dat. En daarom voorafgaand de ezel uit hoofdstuk 9. Het aardige verhaal van hij komt op een ezel en daarna pas komt hij op het paard zijner majesteit. Dat spreekt inderdaad over zijn koningschap enzovoorts. Maar tegelijkertijd, zoals ze zegt, over het priesterschap. Zullen we danken? Trouwe Hemelse Vader, we zeggen u dank dat wij uw profetisch woord mogen openen en ook ons daardoor mogen laten onderwijzen. We danken u dat ook wij met verlangen mogen uitzien naar die dagen waarin uw heerlijkheid ook op aarde zal geopenbaard worden. Wij danken u voor de rijkdom aan beloften die u hebt vastgelegd in uw woord. Beloften waarvan wij erfgenamen geworden zijn op een wel zeer bijzondere wijze. Wij danken u dat we mogen leven uit de vervulling van de oudtestamentische beloften met betrekking tot de komst van die Heilige Geest, dat eeuwig leven, de komst van de Messias zelf. Maar we danken u ook dat we mogen vooruitzien naar de vervulling van de betere nieuwtestamentische beloften, waardoor ons beloofd is dat we zouden delen in de heerlijkheid des Heren. Wij danken u daarom dat we mogen uitzien niet alleen naar de openbaring van onze Heiland zelf, maar zelfs naar onze openbaring met hem in heerlijkheid. Wij danken u, Vader, dat we deze dingen ons eigen mogen maken, omdat u zo gesproken hebt. Dat we onze harten daarmee mogen vullen. Of we ze nou begrijpen of niet. Maar we danken u, Vader, dat u gesproken hebt. En dat we mogen weten dat vele dingen zijn die wij inderdaad met ons beperkte voorstellingsvermogen ons niet kunnen voorstellen. Maar we danken u dat we mogen vertrouwen op de beloften die u gedaan hebt. We mogen vertrouwen op het woord wat u ons ook zwart op wit gegeven hebt. We danken u daarom dat we ook vanavond bij hem mochten zijn om ons bezig te houden met die dingen die haast geschieden moeten. We mochten bezighouden met dat profetisch woord dat zeer vast is en dat schijnt in elk geval in onze harten. En in die plaats dus die van nature zo duister was. Maar we danken u dat wij mogen wandelen in het licht. En mogen uitzien naar dat licht dat geopenbaard zal worden. En mogen weten dat hoe de omstandigheden ook zijn, u zult binnen afzienbare tijd uw beloften vervullen aan Israël, aan de volkeren, maar in het bijzonder ook aan ons. We willen u vragen, Vader, of u ons dan ook nabij wilt zijn en wilt beschutten in de dagen die voor ons liggen. Bewaart u ons voor de boze, opdat wij inderdaad mogen wandelen in uw licht en in uw waarheid en tot eer van uw naam. Wilt u dat doen? Op grond van uw genade en om Christus wil. Amen.